Eine Lesung im Psalm 68, Vers 6. Hij is de Vader der Wezen en de Richter der Weduwen, God in zijn heilige woning. Dan ook Jacobus 1, vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik denk dat dat al aansluit op hetgeen we gezongen hebben over een rein gewaad voor God aantrekken. Het is geen afgesprokenheid hier, maar het sluit wel mooi aan. Ja. Zo, broeders en zusters, als we hetgeen dat we met elkaar gelezen hebben deze morgen, is het dan niet moeilijk meer om de hoofdonderwerp te ontdekken. Ik kan dus graag iets over weduwen en wezen, iets verteld en iets meegedeeld met jullie deze morgen. We hebben net van de maand alweer gemeenteraadverkiezingen gehad, hier in Vlaanderen, in België. Maar je mag er eigenlijk al zeker van zijn dat ze nu reeds, dus dat de politieke partijen nu al bezig zijn met hun volgende campagne voor te bereiden voor de nationale verkiezingen van 2014. En belooft dus een bijzonder spannende strijd te worden tussen zij die ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen en zij die meer heil zien in het voortbestaan van België nog. De politici zullen er alles aan doen om u te overtuigen voor hun partij te stemmen. Ze zullen ons gaan vertellen dat er heel veel op het spel staat. En ze zullen ons vooral vertellen hoezeer dat zij voor onze belangen opkomen. Dat is hun propagandamachine is nu al eigenlijk gelanceerd. De politieke partijen, voor zover dat ik begrepen heb, als het komt op het verdedigen van belangen, heb je hier eigenlijk grote stromingen in een piepklein landje nog wel. Geet er die de belangen van de Vlamingen dus verdedigen. Geet er die anderen die opkomen voor de belangen van de arbeiders. En geeft er nog anderen die opkomen voor de belangen van de werkgevers en de zelfstandigen. In ieder geval, en dat begrijpen wij allemaal, is het belangrijkste voor een politieke partij, het belangrijkste is om zoveel mogelijk stemmen te behalen. En daarom komen die partijen dan ook mogelijk op voor die belangen die voor zoveel mogelijk mensen aanspreken. Dat is een beetje een eenvoudige afweging. Dus dat brengt meer stemmen op als je opkomt voor de belangen van een grote groep mensen, of eigenlijk voor je verhouding opkomen voor de belangen van een handjevol mensen. Zo zit het politiek spel in elkaar. Politiek draait om macht. En als macht dus de inzet wordt, macht over middelen en goederen, macht over inspraak hebben of macht over de rechtspraak, dan is het voor de zwakkere vaak vertreden worden of opzij geschoven worden. Zo is het altijd geweest en zo is het vandaag de dag eigenlijk ook niet anders. Dat is een vaststelling van de 21ste eeuw. En dat is het eerste dat we dus misschien over weduwen en wezen al kunnen zeggen, is dat het mensen zijn die maatschappelijk gezien zwakker zijn en eigenlijk ook machtelozer zijn. In die zin, zij behoren naar aantallen altijd vaak tot een minderheid. Dat is gewoon een gegeven in alle tijden. Dat is niet de grootste groep mensen, dat is een kleine groep mensen, dat behoren tot een minderheidsgroep. En in een democratie bijvoorbeeld, waar dat de meerderheid het voor het zeggen heeft, gaan de belangen van die groepen vaak een beetje verloren. Ze halen meestal niet de politieke agenda, laat staan dat ze de politieke agenda zouden gaan bepalen. Dat is een beetje de tijd. Zelfs hier in het welvarende Westen is dat zo. Ik moet er wel bij zeggen dat hier in België de rechten van minderheden in het algemeen redelijk goed gewaarborgd en beschermd zijn. Je hebt minderheden zelfs die sterke lobbywerk voeren, als je weet wie dat ik daarin bedoel. Die heel actief zijn om hun belangen achter de coulissen goed te verdedigen. Maar dat heb je zo niet voor weduwen en wezen alleszins. Het is meestal de wet die voor hen moet instaan en zorgen dat hun rechten ook niet geschonden worden. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat we anno 2012, als we over weduwen een wezen gaan spreken dat hun sociaal zwakkere positie, dat dat nu al zou zijn weggewerkt zijn ofzo. En dat is helemaal niet het geval. Eén ding is zeker, de overheid kan heel veel, maar de overheid kan niet alles. Zoiets als sociale ongerechtigheid kan je niet met wetten alleen gaan rechttrekken. Ik geef maar een voorbeeldje. Er bestaat een wet die zegt dat alle kinderen recht hebben op scholing, op goed onderwijs. Dat is een wet hier in België. Geen kinderen met ouders en kinderen zonder ouders hebben allemaal gelijke toegang tot het onderwijssysteem. En dat is een vrij goede wet. Maar u en ik, wij weten dat een schoolgaand kind, indien het uit een warm huisgezin komt, indien het uit een warme nest komt, waar papa en mama de nodige aanmoedigingen geven op tijd, of tot hulp zijn bij de huiswerkjes, of daar gewoon zijn wanneer het echt moeilijk gaat op school, dat zo'n kind er beter bij vaart dan een kind dat zo'n warme nest niet kent. Dat is de realiteit. Of ik heb nog een voorbeeldje. Er bestaat een wet die zegt, iedereen heeft recht op medische bijstand. Dat is ook zo'n een goede wet hier in België. Wij hebben allemaal recht op medische bijstand. Om verzorgd te worden. Om naar een ziekenhuis te gaan en verzorging te krijgen. En dat is ook een hele goede wet. Als je bijvoorbeeld heel lang ziek op bed ligt. Broeders en zusters, dat weten wij allemaal, hè, dat het eigenlijk, hoe goed medicatie ook mogen zijn, wij weten allemaal dat het deugddoende is van in je ziekte bezocht te worden door echtgenoot, vrouw, kinderen, dat deugddoet aan het hart. Kan je voorstellen dat de weduwe die niemand heeft, dat zelfs naar het schijnt, dat minder bevorderlijk is voor de genezing als ze dat niet heeft. Dus dat je die warmte nodig heeft ook, van bezoeking te krijgen van je familie, je vrienden, van mensen om je. Dus we spreken hier 2012. Je kunt zien in beide gevallen dat zelfs goed bedoelde wetten vaak schrijnende situaties die die mensen doorstaan, dat die wetten dan niet kunnen wegwerken. Je kan geen wetten gaan maken die mensen verplichten andere warmte en liefde te gaan geven wanneer dat ze het nodig hebben. Dat kan je niet in een wet gaan gieten. Dus hooguit kunnen de wetten voor een deel tegemoet komen. En het is daarom, broeders en zusters, dat ik eigenlijk redelijk bewust de situatie in onze tijd eerst heb geschetst. Ik weet, ik kan hier in de tijd gaan van het oude Israël en Juda, of ik kon nog vroeger gaan wanneer het volk door de woestijn trok, maar ik wou bewust eerst de tijd in onze dagen schetsen, voor ons allemaal eigenlijk een beetje van bewust te maken dat die zaken nog altijd aanwezig zijn. Dat weduw zijn of wees zijn, ook vandaag de dag, dat geen pretje is. En er staat in de Bijbel dat een verordening is van de Heere God. Doe goed aan weduwe en wees. Doe goed aan weduwe en wees is een verordening die niet alleen voor het oude Israël geldt, maar dat geldt voor alle christenen van alle tijden. Dat is nog altijd bepalend. Dat is niet iets dat de Heere zegt van ja, oud verbond, nieuw verbond. Integendeel. We hebben er Jacobus ook geciteerd er juist. Dat is een verordening die de Heere God ingesteld heeft voor christenen van alle tijden. En dat is hier mij iets opgevallen. Waarom denk je dat ik er de politiek bij gesleurde? Ik weet dat eigenlijk jou in een preekstoel niet zo direct voor de hand ligt van de politiek bij te sleuren. Maar waarom denk je dat ik er de politiek bij gesleurd heb deze morgen? Wel, het is mij opgevallen dat wij hier in een klimaat leven, vooral hier in het Westen, dat wij in een klimaat leven die eigenlijk ervan uitgaat, de overheid zal dat wel oplossen. We er zijn een klein beetje zo mee aan het drijven in dat vlotje van het is een overheid die voor die mensen moet gaan instaan. Dat is een beetje een vaststelling. En vandaar dat ik heel die ramentam van partijen en zo erbij haalde, dat deed een invloed op ons. Dat deed een invloed op ons denken. En we gaan eigenlijk ook die verwachtingen gaan naleven, gelijk dat de wereld om ons heen verwacht. De overheid moet daar voor die mensen gaan instaan. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat wel een christelijke gedachtegoed? En hoe rijm je dat dan trouwens? Is de verordening van de Heere God verworden tot stemhokken binnenstappen en je bolletje zitten bij de juiste partij en opstakje met christelijke plicht aan vervuld? Ik denk niet dat dat een christelijke gedachtegoed is, in die zin. Wat hij daar in stemhokje doet, is je burgerlijke plicht nakomen. En dat is ook belangrijk. Iedereen van ons hoort zijn burgerlijke plichten na te komen en er gebruik van te maken, alleszins. Gebruik je stemrecht maar om voor een partij te stemmen die het belang van velen verdedigt, maar ook rekening houdt met de zwakkeren in de maatschappij. Dat is goed. Maar daarmee is de kast nog niet af. Want wat de Heere God eigenlijk van ons vraagt, dat is nog veel meer dan dat. Om dan terug te komen op de psalm die we gelezen hebben, broeders en zusters, kan ik u vertellen dat dat voor mij persoonlijk een van de meest aangename ontdekkingen was van de gehele Bijbel. Ik, zegt de Heere, ben de Vader, de Wezen en de Rechter der Weduwen. Als je deze vers goed leest, ligt de nadruk eigenlijk niet op het wees zijn of op het weduwe zijn. Maar het zegt zoveel meer dan dat. Het zegt zo niet alles over wie dat God is. De nadruk ligt op hem. Dit woord, de Bijbel, dat is Gods manier geweest om zich bekend te maken aan zijn volk. En doorheen zijn volk aan alle mensen. En hij verkoos, en dat vond ik zo mooi, om zichzelf bekend te maken onder andere als een vader van weeskinderen en een rechter van weduwen. Dat heeft de Heer voor gekozen om zich zo bekend te maken aan zijn volk. Wie zeg ik? Wel, ik ben de vader van weeskinderen en de rechter van weduwen. En ik denk dat er geen troostender gedachte is, broeders en zusters, dan de gedachte te weten niet meer vaderloos te zijn. En niet meer zonder beschermer te zijn. Maar daarover zal ik dus straks iets meer zijn op het einde van de preek. Het is misschien gepast om nu eerst iets meer te vertellen over de tijd waarin de Heer deze woorden sprak. Maar ik had dus er nu nog een vraagje eens. Oh. Wie van ons heeft eigenlijk nog nooit die kritiek gehoord dat mensen die gelovig zijn, eigenlijk mensen zijn die gewoonweg bang zijn. Het zijn bangerikken die geloven. We hebben allemaal een keer die kritiek gehoord en ik vroeg me af wat jullie weten van waar dat die kritiek komt. Wel, dat komt van in de wereldgeschiedenis eigenlijk. In de wereldgeschiedenis hebben veel culturen en veel volkeren verschillende goden aanbeden. De meest bekende zijn onder andere de Maya's en de Inca's. En die hadden inderdaad een hele systeem aan goden die aanbeden moesten worden. En vaak hadden ze ook afbeeldingen van die goden vervaardigd uit hout en steen en edelmetalen. En deze beelden moesten ontzag inboezemen. En werden daarom heel groot gemaakt om te trachten te overweldigen. En dat is trouwens een heel goede techniek om mensen te overweldigen. Bouw enorme beelden op en wow, mensen gaan er naar opkijken. Maar vaak hadden die beelden ook een afgrijzelijke, monsterachtige aanzien. En dat moest dan angst inboezemen bij de mensen. Voor bijvoorbeeld de voorbijgangers die door het land trokken, of de indringers, die werden al gewaarschuwd van kijk, deze vreselijke aanschijn van een beeld, die is God op deze plaats. Dat was de bedoeling. Een beetje zo'n schrik-effect ook op je tegenstanders. En ook op je eigen burgers van, pas op, met die een verschrikkelijke God, beter niet meer moosje, betaal maar op tijdje offers. Vandaar komt dat. En inderdaad, dat is bedoeld voor mensen te onderdrukken ook, bang te maken. En daarvoor weer de kunstenaars ingezet, om het zo te zeggen. En zo was het eigenlijk ook gesteld ten tijde van het ontstaan van het volk Israël. De volken rond Israël, waarin de Heere hen naartoe zond, hadden ook een dergelijk arsenaal aan leuke figuren van steen en hout en edelmetalen. En tegen deze achtergrond maakte de Heer zich bekend aan zijn volk. En de tegenstellingen met het gebruik van de volken en Yahweh, de Vader, die tegenstellingen kunnen eigenlijk niet groter zijn. Niet alleen verbiedt de Heer nadrukkelijk dat er geen beeld van wat dan ook onder alle geschapen dingen die er zijn, zoals zon, maan, sterren, dieren of natuurverschijnselen, mochten gemaakt worden in een poging om hem voor te stellen. Hij verbood het. geen heel iets, geen donder, bliksem, licht, dieren, er mocht geen beeld een poging doen om hem voor te stellen. Hij verbood dat nadrukkelijk. Niet alleen van de dingen die hier geschapen zijn, maar ook van de dingen die onzichtbaar zijn. Over hemelse wezens mochten er ook geen beelden gemaakt worden die een verwijzing zouden zijn naar God. Geen werk van mensenhanden gemaakt kan God weergeven. Hij verbiedt dat zeer nadrukkelijk. Een ontzettend contrast met al de volken die er rond waren. Niettemin is de Heere een verschrikkelijke God. Tot hem naderen kan je niet zomaar. En hij heeft wel degelijk gewaarschuwd voor zijn heiligheid, voor zijn macht en voor zijn kracht. Maar de manier waarop dat hij daarvoor waarschuwt, is totaal wonderbaarlijk. Zo waarschuwt hij. Ik ben de God van weeskinderen en van wezen. Jullie zullen ontzag hebben voor mij, want het minste dat je de minste van mijn volk aandoet, ik heb het gezien en ik kan het vergelden. Zo roept hij ontzag op. Zie daar de allerminste van mijn volk. Raak daar één haar van aan en ik heb het gezien. Ik zal het jullie vergelden. Zo is de Heer. Zo maakt hij zich bekend. Zo toont hij wie dat hij is in zijn macht en in zijn kracht. De allerminste van zijn volk, elk haar van zijn hoofd is geteld. En wee hem die daar zich niet aan houdt. Wee hem die de rechten van de weduwe plattreedt. Wee hem die wees onderdrukt. Je vindt dat door heel de Bijbel door. Hij lacht daar niet mee. Je mag hier nog koning zijn. Je mag hier nog hoog aanstaand zijn, welvarend zijn. Wee hem die daar met zijn voeten plattreedt. De Heer heeft gezien. Hij heeft het in de mond. En zoals gezegd, broeders en zusters, gold die verordening niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons. En dat hebben we gelezen dus in Jacobus 1, vers 27. Het gaat dus vooral om het eerste deel van die vers. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader, dat is omzien naar wezen en weduwen in hun druk. Over dat tweede deel van de vers, zich onbesmet van de wereld bewaren. Wacht nog eventjes, dat is ook voor het einde van de vers, van de preek. De bedoeling deze morgen was met jullie om concrete daden te bespreken van over hoe wij gehoor kunnen geven aan deze oproep. Dat was de bedoeling van hoe kunnen wij aan deze verordening van de Heer concreet gaan gehoor geven. Maar ik hoor misschien sommigen al denken, maar ik ken helemaal geen weduwen of wezen in mijn buurt. Moet ik er dan soms een vergroot glas erachter gaan zoeken? Ik zie er geen. Nee, dat zeg ik ook niet. En met alle respect gesproken, we spreken hier niet over dinosaurussen. Dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar weduwen en wezen zijn er wel nog degelijk. Ook in onze maatschappij. Misschien minder opvallend, misschien minder op de voorgrond. Zeker in zo'n rijk land als België. Maar je hebt hier ook mensen die zo'n lot toebedeeld zijn. Alles begint eigenlijk met de bereidheid van ons hart. Daar begint alles mee. Met een bereidwilligheid in ons hart. Een bereidwilligheid om te willen zorg dragen voor weduwen en wezen. Dat is God welgevallig. Hij kijkt eerst naar de bereidwilligheid van ons hart. Vervolgens mogen we onze God erom bidden. Te mogen gebruikt worden om tot zegen te zijn voor weduwen en wezen. In deze plaatselijke gemeente, we hebben het nog maar vorige week gehoord. Hè? Wij kunnen er niet naast kijken dat de Heer deze gebeden verhoord heeft. Als je ziet het werk van Manoja te mogen ondersteunen, ja, dan mogen we koesteren. Dan mogen we koesteren dat de Heer ons daar wil voor gebruiken, voor daar ook mee tot zegen te zijn. Want we vervullen daarmee toch een belangrijke verordening van de Heer. Ik waarschuw ook meteen voor trots, want we moeten niet trots zijn, dat is ook totaal niet nodig. Gewoon dankbaar zijn dat we inderdaad mogen voor nuttig gemaakt worden. Dat is iets, anno 2012, dat je streeft echt gehoorzaam te zijn aan God, en dat je dat nog mag doen, en dat hij daar de mogelijkheden geeft, koest het dan maar. Dat een vrij goed iets is. Ik denk dat iedereen dat hier eigenlijk al wist en besefte ook. Verder nog kan er wel degelijk gaan gebeuren dat in de toekomst dat de Heere zulke mensen naar ons gaat toesturen die werkelijk niemand hebben. Die werkelijk afhankelijk zijn, die werkelijk echt niemand om zich heen hebben. Dat de Heere zegt van kijk, ik vertrouw jullie ook zo iemand toe. Ik stuur die naar jullie. Ja, als die bereidheid er dan niet is, ik wil daar niet staan de dag dat de Heere gaat zeggen wat heb je gedaan met die persoon. Heb je er voor opengesteld? Heb je er voor ontvankelijk gesteld? Voor daarin mij te gehoorzamen? Het kan. Het zijn vaak niet de meest ja, ideale christenen, om het zo te zeggen, die dan hier binnenwandelen. Maar de Heer doet dat een dag van vandaag dus nog wel. Dat hij zegt van, kijk, ga je daar ik je een plekje voor zien. En aan ons dan om die bereidheid te hebben, zulke mensen op te vangen. En er moeten zulke personen waar mogelijk bij staan door ons open te stellen. En het gaat niet alleen om het geven van gelden en middelen. Het gaat niet alleen om dat. Het gaat ook om tijd vrijmaken. Het gaat ook om je huis openstellen. Zulke zaken. Dat is vandaag de dag misschien ja, in de achtergrond van ja, hoe dat de maatschappij het ziet, maar hoe dat de Heer het ziet. Ik verwacht van onze harten nog altijd die bereidwilligheid te zien. Hoe dan ook, broeders en zusters, ware christenen, vanaf de apostelen al, tot op vandaag, hebben altijd aandacht aan dit onderwerp besteed. En vandaar dat ik ook een poging deed van deze morgen daar ook iets over te vertellen. Dat eigenlijk deze apostelen, lees het in de handelingen, waren er al mee geconfronteerd. Je had daar de Griekse christenen, die zeiden van ja, onze weduwe krijgen niet genoeg aandacht. En dat was al, ja, dat werd al geregeld, van begin af aan al. Waren ze er ook mee bezig. En ik kwam daar ook, ja, ik zei het, we zijn misschien in een welvarend land en alles, maar dat onderwerp wel doorgaat. Dat voor alle tijden is. Zij waren van begin af aan bezig met de praktische regelingen ervan. Dat is niet alleen vergeestelijke weduwen en wezen. Ze waren vooral gericht ook naar de praktische hulp eraan. Tot slot. Je mag het nagaan voor jezelf. En de Bijbel vele keren van kaft tot kaft lezen. Maar als je dit punt zou missen, dan denk ik dat je niet kan begrijpen wat Jezus komen doen is hier op aarde. Als je dat punt mist, hoe ga je dan begrijpen wat dat Heer Jezus hier komen doen is hier op aarde? Het is zeker niet mijn bedoel emotioneel te gaan doen ofzo deze morgen, maar ik denk dat jullie allen hier aanwezig je ook eens ouderloos gevoeld hebben. Denk maar aan hoe het was voor je bekering. Want inderdaad, Jezus heeft zich over ons ontfermd als over weeskinderen. Zo is hij naar ons gekomen. Hij zag daar een verloren volk. Totaal verdwaald. Allemaal aan tasten in de duisternis. Allemaal in de weg kwijt. Geen vader hadden we er. We hadden geen hemelse vader. We hadden geen deel aan de hemelse vader. We waren wees. We leden honger. Geestelijk. Volledig uitgemergeld. Op sterven na dood eigenlijk. Dat hij in zijn ontferming zei te komen en ons op te nemen in zijn huisgezin. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft ons in de warm nest, zonder onerbiedig te willen zijn in de liefde van de Vader en de Zoon, ons daar in dat warmte en in die liefde te willen opnemen. Hij is zich ook ontfermd door eigenlijk overweeskinderen. Dus als wij ook gehoor willen geven aan dat gebod, dat is omdat hij zelf gedaan heeft. Hij heeft toegevoegd. Hij heeft gezegd, er zijn vele kamers in mijn vaders huis. Hè? Jullie krijgen een plaats. Jullie zijn nu zonen gods geworden. Dat heeft hij gedaan. Zo, ja. Ons opgenomen daar waar het heerlijk vertoeven is. Dat is meer ontfermend overwezen dan dat. Kan je niet meer illustreren dan aan het leven van de Heer Jezus zelf. Wij waren ook als wezen hier achtergelaten. Wie van ons wist waar vandaan? En hij zag het en heeft bijeenvergaderd. Heeft ons aangekleed. Rein gemaakt. Gewassen. Goed gesteld. We waren naakt, maar we werden nu bekleed met zijn gerechtigheid. En dat is het tweede deeltje dat eraan was van, nu dat we dat hebben, zegt hij ook, behoud een reine wandel, behoud je kleren proper. Dat kan alleen weer met het bloed van het lam. Dus vandaar dat hij zegt ook, bewaar een reine wandel. Sla acht op de dingen die hij gedaan heeft en wandelt in die weg. En hou je klederen onbezoedeld van de wereld. Wij horen ons dus niet te laten leiden door die politieke partijen die hun eigen belangenmakerij gaan vooropstellen en ons nu weer gaan wijsmaken. Dat is zo belangrijk. En ja, we hebben zo'n klein beetje like, bevoegdheidsoverdracht gedaan en we verwachten het van de overheid dat zij dat wel gaan doen. Dat rechtvaardig handelen en ze doen het goed. We hebben daar niks op tegen. Die weten moeten er zijn. Maar de Heer is hier wel niet naar hun, hè. Is hier naar ons. Je ziet naar ons en naar onze bereidwilligheid van in dezelfde geest als hem onze wandel af te leggen. Wij zijn wel in de wereld, broeders en zusters, maar wij zijn niet van de wereld. En de tijden kunnen veranderen, maar Gods woord, dat is het enige dat blijft. Amen.